Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u graag meenemen naar Handelingen 13. Om aan te sluiten bij het thema waar we ons ook gisteravond reeds mee hebben bezig gehouden. Handelingen 13. Waar de apostel Paulus aan de beurt is om een lange, betrekkelijk althans, lange redevoering te houden. Nadat in Handelingen 2 de apostel Petrus dat al gedaan had. En het merkwaardige, dat zeg ik zomaar in één keer, het merkwaardige is dat beiden het over de boodschap volkomen eens zijn. Ze hebben beiden hetzelfde thema, Petrus in Handelingen 2 en Paulus in Handelingen 13. En dat thema is uiteraard de opstanding van Christus. Hoe dat ook zij, wij lezen in Handelingen 13 een deel van deze toespraak. Namelijk, ik neem de draad op bij vers 26... Waar Paulus zegt, mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren, van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt alzo, dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zijn u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En Peter zou gezegd hebben, zo zij dan bekend aan het ganse geslacht, het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus tot Here en tot Christus gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. We maken maar op wijs dat de apostel Petrus zijn toespraak in Handelingen 2 op gelijke wijze eindigt als Paulus hier in Handelingen 13. Het thema is hetzelfde en voor een deel citeren zij zelfs dezelfde schriftplaatsen. Maar in ieder geval, ze hebben hetzelfde onderwerp. Het onderwerp namelijk dat weliswaar Jezus van Nazareth door de Joden in elk geval en in de eerste plaats gekruist werd, maar dat zij, dat doende, de raad Gods gediend en zelfs vervuld hebben, dat zij in hun ongeloof alles wat van hem geschreven was vervuld hebben, zoals het hier ook staat in vers 29, en vervolgens heeft God zelf de geschiedenis voltooid en iets gedaan wat zij niet konden. Hij heeft namelijk hem uit de doden opgewekt, zoals het hier staat in vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Nadat anderen de raad Gods vervuld hadden, nadat anderen alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, heeft God hem uit de doden opgewekt. Als historisch feit wordt het bovendien toegelicht in vers 31 en daarna zegt de apostel Paulus hier in vers 32, en wij verkondigen u de belofte. Ja, dat is natuurlijk niet het verhaal, niet de belofte. Wij verkondigen u de belofte dat die namelijk vervuld is inmiddels, dat God hem vervuld heeft aan ons. Staat gewoon in vers 32, een van de hoogtepunten dan, in ieder geval niet alleen uit deze toespraak, maar zelfs uit het hele Nieuwe Testament vanzelfsprekend. Het hoogtepunt namelijk, waarin gezegd wordt dat God de belofte die hij gedaan had aan de vaderen, dat God die belofte vervuld heeft door de Heer Jezus uit de dood op te wekken. Want dat is waar het om gaat. En daarmee zijn we weer volkomen terecht bij het thema waar we ons gisteravond mee bezig hielden. Het punt namelijk dat de oudtestamentische beloften vervuld zijn geworden in de komst van de Messias. Maar dat is zo'n vage term. We dienen te begrijpen dat die hele uitdrukking komst van de Messias in de meest smalle en dus meest essentiële betekenis van toepassing is op de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de dood. Bij welke gelegenheid hij inderdaad tot Christus gesteld werd. En vanaf dat moment werd er dus ook inderdaad openlijk... Vrijmoedig, staat er eigenlijk, werd er vrijmoedig over gesproken. Aanvankelijk dan door Petrus op de Pinksterdag, die de sleutels bij zich had, weet u wel, om te binden en om te ontbinden en dat soort zaken mee. Maar misschien kom ik er nog wel op terug van de week. Maar vervolgens wordt er over gesproken door de apostel Paulus in dit schriftgedeelte. En waar ik voor de gelegenheid ook maar even op wijs, is dat in vers 30 gezegd wordt, God heeft hem uit de dood opgewekt. En dat in vers 31 gezegd wordt, welke gezien is geweest vele dagen lang van of door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En daarna, vers 32, en wij verkondigen. Waarmee ik met grote nadruk op wil wijzen dat Paulus hier een toespraak aflevert, om zo te zeggen, die dan toch wel heel sterk lijkt op die van de apostel Petrus eerder in Handelingen 2. Maar nog sterker, Paulus zegt ook dat het hetzelfde is, want sprekend over de opstanding van de Heer in vers 30, zegt hij dat die discipelen, die Galileërs, weet u wel, die bekende Galileërs, die met de Heer Jezus naar Jeruzalem gekomen waren, dat die Galileërs is dat de twaalfen dus daar getuigen van geweest zijn, in de zin van dat ze dat gezien hebben in de eerste plaats, maar vervolgens dat zij daar ook vervolgens van gepredikt hebben. En daarna zegt de apostel in vers 32, en wij verkondigen u de belofte. En dat wij is geen majesteitsmeervoud, ook geen bescheidenheidsmeervoud, maar het is gewoon een normaal, ook rekenkundig meervoud. Want het is niet alleen de apostel Paulus die deze boodschap predikt, maar het waren in ieder geval ook degenen die reeds voor hem discipelen geweest waren in Jeruzalem, om dan de uitdrukking uit Galaten 1 eens te gebruiken. En voor sommigen onder u die het zo snel volgen, het mag dan zo zijn dat Paulus na zijn bekering niet te rade ging bij vlees en bloed en ook niet bij degene, zeker niet bij degene die voor hem al apostelen waren in Jeruzalem, maar neem die weg dat hij fundamenteel dezelfde boodschap predikt. Daar is niet alles mee gezegd, maar ik kan niet alles zeggen, niet in een week, maar ook niet in een jaar. Dus ik blijf erbij, het is dezelfde boodschap. Hij zegt het ook, wij verkondigen de belofte. Namelijk degene die getuigen zijn, oorspronkelijk uit Galilea van vers 31. En de apostel Paulus en de zijnen vanzelfsprekend ook. Zij prediken alle dat God de belofte die hij tot de vader, staat niet onze vader, maar gewoon de vaderen. Vaderen van wie? Dat doet er niet toe, wij weten wie het zijn. Hè? Met name denken we dan aan Abraham. Isaac en Jacob, maar je kan ook verder terugdenken aan Adam, Seth en de hele rij langs. Dat doet er weinig toe. God heeft beloften gedaan aan vaderen, aan voorgaande generaties in elk geval. De vaderen, dat zijn in de breedste betekenis de voorgaande generaties. En Paulus, zowel als de twaalfen, prediken dat God die beloften vervuld heeft. Dat wil zeggen dat die zaligheid die aan ons gepredikt wordt... En het woord deze zaligheid uit vers 26, dat woord de zaligheid is inderdaad gebaseerd op de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft. Maar vergis u niet, de gedachte is niet dat wij deel krijgen aan die beloften, hoewel het soms wel degelijk ook in het Nederlands zo gezegd kan worden. Maar de gedachte is dat wij deel krijgen aan de vervulling van die beloften. Dat is waar het om gaat, dat is ook wat uitdrukkelijk gezegd wordt. Ik weet het, je kunt natuurlijk de hele zaak gladstrijken en zeggen, aan God heeft aan de vaderen belofte gedaan, God heeft aan ons belofte gedaan, God zal in de toekomst de beloften aan de gelovigen bevestigen en het is allemaal één, weet zoiets, één popnat, zei u? Oh, dat is weer wat anders. Nou goed, laat maar zitten. Maar zo zit het niet. Het mag dan zo zijn dat God aan ons vandaag belofte gedaan heeft, dat is waar, maar dat heet betere beloften. God heeft aan ons betere beloften gedaan. Beter dan wat? Hebreeën, hè? 11, bijvoorbeeld. Beter dan wat? Beter dan die beloften die in het verleden gedaan zijn aan de vaderen. Want God heeft eertijds, Hebreeën 1 vers 1, God heeft eertijds tot de vaderen gesproken door de profeten en aan hen beloften gedaan. Wel, die beloften worden aan ons vervuld. Worden, tegenwoordige tijd, zijn dus aan ons vervuld. Wij leven uit de vervulling van die beloften. Dat neemt niet weg dat aan de andere kant aan ons opnieuw beloften gedaan zijn. Betere beloften, dus heel simpel, als onder het oude verbond beloften gedaan worden, mag je aannemen dat onder het nieuwe verbond ook beloften gedaan worden. Dat is ook zo. En het hele punt is dat in de eerste plaats wij deel hebben aan de vervulling van de oud-testamentische beloften, maar dat aan de andere kant wij nieuwe, betere beloften hebben ontvangen die betrekking hebben op een betere toekomst, ook inderdaad een betere erfenis, een beter vaderland en noemt u maar op. Ik kan het niet allemaal bespreken, vanzelfsprekend nu. He? Maar dat is de gedachtegang. Zodat als hier in Handelingen 13 bijvoorbeeld gesproken wordt over beloften die vervuld zijn, dan gaat het inderdaad over de beloften die in oud-testamentische tijd, en daarbij sluit ik dan de tijd van voor Mozes ook in oud-testamentische tijd gedaan zijn. Wel, die beloften die zijn vervuld geworden. En dan zal iemand zeggen, ja, maar er zijn toch nog zoveel dingen die beloofd zijn die nog niet gebeurd zijn. Dan zeggen, ja, maar blijf nou even bij de les. Wat de apostel Paulus hier zegt, is dat de beloften vervuld zijn in de opstanding van Christus. Nou, is er nog iemand die leest heel zwart-wit zijn Bijbel en zegt, maar waar dan heeft God aan de vaderen beloofd dat de Messias uit de dood zou opstaan? Noem eens een tekst. Ik heb van de week nog nagekeken in de grote naslagwerkende, grote systematische theologieën om te kijken of wat de heren zeggen over waar in het Oude Testament werd aangekondigd dat de Heer Jezus, de Messias, of hoe het maar heet, uit de dood zou opstaan. Nou, dan krijg je 2 of 3 vage teksten. Voor zover ik vage teksten mag zeggen. Maar goed, hè. Maar dan krijg je er maar een paar. Heel weinig. Die zijn nog omstreden ook. Niettemin, de gedachte van deze uitspraak is ook niet van, God heeft beloofd dat de Heer Jezus uit de dood zou opstaan en dat heeft hij nou gedaan en dus is de belofte vervuld. Nee, het verhaal is dat God vele beloften gedaan heeft. Beloften met verschillende strekking, met een brede strekking zal ik maar zeggen. Beloften die God gedaan heeft in het algemeen. Maar heel de gedachte is dat al die beloften die God gedaan heeft slechts vervuld worden door en op grond van en uit, of hoe je dat maar zegt, uit of in of door degene die de dood zou overwinnen, eerst. En met de opstanding van Christus werden de beloften vervuld. Dat is gewoon Nederlands, dat kun je zo zeggen. Alleen, het kan natuurlijk zijn dat we dat niet helemaal begrijpen. Dat is een ander verhaal. Maar niettemin, de gedachte is dat God beloofde niet aan Israël en Messias, die dan dus verscheen in zijn opstanding. God beloofde nog veel meer. God beloofde bijvoorbeeld aan Israël, wat wij dan tegenwoordig gemakshalve noemen, het duizendjarig rijk. U weet dat ik nogal bezwaren heb tegen de term, maar voor het gemak gebruik ik hem dan maar nu. Zo van, God heeft beloofd dat erfgenamen van Abraham het land erfelijk zouden bezitten, straks in de toekomst. En dat hij ooit Israël, alle 12 stammen, zou verzamelen uit de heidenen, waarheen hij ze zelf verstrooid had, Deuteronomium 30, en hij zou ze brengen, verzamelen, en hij zou ze brengen in het land waaruit ze niet meer uitgeworpen zouden worden. Is dat al vervuld, is nu de vraag. Nee, als je het zo zegt, niet. Maar heeft God zijn belofte vervuld? Ja. Want wat God beloofd heeft, heeft hij gedaan. Dat het zo is dat die Israëlieten niet tot bekering komen, niet tot geloof komen en dus zich niet laten verzamelen, is eveneens een Bijbels gegeven en is eveneens aangekondigd in het Oude Testament. Dat was dan niet Deuteronomium 30, maar dat was dan, wat is het, Jesaja 48 of 49, voor zover het me zo te binnen schiet. Maar dat doet er nou niet toe. Waar het om gaat is wat God beloofd heeft, heeft hij tot stand gebracht in zijn geheel in de opstanding van Christus. En daar gaat het om. Daarmee werden de oud-testamentische beloften vervuld. En ik moet er toch op wijzen, voor de goede orde, dat het een heel verschil is toch echt of men leeft onder beloften of onder de vervulling van die beloften. Of men wacht op dat God alsnog wat hij van Adam aan beloofd heeft, dat hij dat zal doen, of dat dat inmiddels gebeurd is. Dat is een verschil. Natuurlijk, Aan de ene kant blijft het zo dat de situatie altijd die is van dat men leeft in onderwerping aan en in geloof in het woord Gods. En dat men leeft in afhankelijkheid van God en zijn woord, dat blijft natuurlijk zo. Maar het neemt niet weg dat God beloofd had een nieuwe schepping tot stand te brengen, een nieuw leven tot stand te brengen, nieuwe hemelen, nieuwe aarde te maken, nieuw eeuwig leven tevoorschijn te brengen. Dat heeft hij inmiddels gedaan en dat maakt een belangrijk verschil uit, want het betekent dat wij die geloven inderdaad deel krijgen aan dat opstandingsleven van Christus. Aan het leven van Christus, aan het leven van een nieuwe schepping. En dat is niet... Dat behoorde niet tot de mogelijkheden voor de opstanding van Christus. De uitspraak, het oude is voorbij, ziet, het is alles nieuw geworden, is niet een uitspraak uit Openbaring. Is uit 2 Korinthe. 2 Korinthe 5. Het is een uitspraak over ons, over de gemeente, in elk geval. Maar het is een uitspraak die bovendien niet gedaan kon worden in oud-testamentische tijd en niet voor de opstanding van Christus. Integendeel, het hele punt is dat juist door zijn dood en opstanding het oude voorbij gegaan is door zijn dood. Ik hoop, als het mee zit, dan vanavond dan is wat uitgebreider bij stil te staan. Maar door zijn dood is het oude voorbij gegaan en dan zeggen wij, maar het oude is er toch nog. En, ja, dan hebben we weer zo'n discussie. Daar beginnen we dus niet meer aan, hè? Ik niet meer, hoor. Goed, nee, ik wil het wel eens proberen uit te leggen, maar discussies erover, dat doe ik niet meer. Het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Alles wat voor ons van belang is, alles van ons en in ons wat voor God enige waarde heeft en voor God telt, is nieuw. En wordt in ieder geval door hem als zodanig beschouwd. Nou... Meer wil ik er nou niet over zeggen. En het hele punt is dat wij dan dus als gelovigen sinds de opstanding van Christus inderdaad eerstelingen zijn die deel hebben, behoren tot de groep, categorie van eersten die deel hebben, niet aan de belofte, maar aan de vervulling van de belofte. Dat is ook de reden waarom weliswaar Abraham veel eerder geloofde dan wij, maar aan de andere kant wij gerekend worden tot eerstelingen, tot eerstgeborenen van een nieuwe schepping. En hoewel wij lang niet de eerste gelovigen zijn, op geen stukken, hè? Wij op geen 6000 jaar na, denk ik altijd. En hoewel we er lang niet zijn, is het toch zo dat we behoren tot die gemeente van eerstelingen op grond van geloof. En delen in het eerstgeboorterecht van die nieuwe schepping. In tegenstelling tot iemand als Abraham, met alle respect voor de man, vanzelfsprekend. Want hij is wel degelijk in de schrift ons voorbeeld. Zeker in verband met ons praktische leven hier op aarde. Zo zonder meer. Voorbeeld van leven uit geloof enzovoorts. Maar neem die weg dat wij deel hebben gekregen aan een zaligheid waaraan Abraham nog steeds geen deel heeft gekregen. Sorry dat ik het nou zo zeg, maar het staat letterlijk in Hebreeën 11. Ja, ik kan het niet helpen, zo is dat nou eenmaal. Kortom, er is een belangrijk verschil tussen de situatie van voor de dood van de Heer Jezus en de situatie van na zijn opstanding. Daarna zijn er nog wat belangrijke verschillen, maar dit is de belangrijkste omwenteling uiteraard in de heilsgeschiedenis. Bovendien, Paulus zegt gewoon, wij verkondigen u, vers 32, wij verkondigen u de belofte die tot de Vader, niet zomaar een belofte, niet een belofte waarvan Paulus dan toevallig weet welke het is, zodat hij zegt de belofte. Nee, wij verkondigen u de belofte, welke belofte? Wel, de belofte die tot de Vader geschied is. Wat had God beloofd? Nou, dat is niet in twee woorden te zeggen, dus het wordt gewoon overgeslagen. Bovendien werd men geacht die inhoud van die belofte te kennen. Bovendien, je kunt geloven dat God zijn belofte aan ons vervuld heeft, zonder te weten wat de inhoud van die belofte is, hoor. Want je hebt daarna de rest van je leven om je daarin te verdiepen. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom we hier bij elkaar zijn. Toen wij tot geloof kwamen, zeiden, was het toch ook niet nadat wij eerst alle 1200 bladzijden, bijna geloof ik, 1196 bladzijden van onze Bijbel eerst bestudeerd en hadden en zeiden van nou heb ik het helemaal gezien, ik geloof het. Het ging toch andersom? Wij geloofden toch eerst en pas daarna deden we werkelijk de schrift open of niet? Ik weet niet of ik wij mag zeggen trouwens, maar... Hè? Maar voor velen gaat het in ieder geval zo. Eerst geloven, daarna pas bestuderen, vanzelfsprekend. En zo is het maar net. Daarom wordt hier ook niet verklaard wat die belofte is. Maar we hebben gelegenheid genoeg om te vinden wat die belofte Gods inhield. Maar waar het om gaat is dat die belofte die gedaan is aan vaderen, aan voorgaande generaties in elk geval, dat God die vervuld heeft, diezelfde belofte, God heeft die belofte vervuld aan ons, hun kinderen, de laatste generatie enzovoort. En heeft dat, God heeft die belofte vervuld als hij Jezus verwekt heeft. Of anders gezegd, door Jezus te verwekken. En dan zijn er mensen die zo'n geschriftgedeelte niet lezen, maar alleen zo'n uitspraken lezen, als hij Jezus verwekt heeft, en zeggen, Jezus is immers de mens, en verwekken, nou, dan gaat het over zijn geboorte in Bethlehem, of zelfs nog vroeger, want men neemt verwekken zo smal mogelijk in de moderne betekenis van het woord, en zeggen, dan was het bij zijn conceptie. Toen de Heilige Geest over Maria kwam, maar daar gaat het niet over. Het gaat om Jezus, de mens, die gestorven was volgens de voorgaande verzen. En als hij dan verwekt wordt en dus leven ontvangt, want dat is de strekking onder andere van verwekken, dat wil zeggen dat hij dus leven ontving en opstond uit de dood. En daar gaat het over, vanzelfsprekend. En Handelingen 2, de toespraak van Petrus, daarnaast leggend, kan daar helemaal geen twijfel meer over bestaan. Het is niet een toevalligheid. Maar de uitspraak hier, als hij Jezus verwekt heeft, wil dus zeggen, als hij, of toen hij, Jezus deed opstaan uit de dood. Dus het commentaar bovendien op voorgaande versen, namelijk op vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. God heeft Jezus verwekt. God heeft aan Jezus nieuw, eeuwig leven gegeven. En ik heb geprobeerd gisteravond in de gauwigheid uit te leggen dat dat precies verwacht mocht worden van de echte Messias. De zoon des mensen, de zoon van David, de zoon des mensen die de Messias zou zijn en die zou beantwoorden aan de beloften in 2 Samuel 7 bijvoorbeeld. Die moest iemand zijn, moest een mens zijn, die eerst zou sterven en daarna uit de dood zou opstaan in eeuwig leven. En met eeuwig leven. Dat kan niet missen en dat is precies wat hier ook gezegd wordt. Hier is het gebeurd, God heeft die belofte vervuld. En dan gaat de apostel verder en zegt in vers 33 gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Ik moet altijd lachen als ik het lees. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Want als het iets, misschien iets minder nadrukkelijk naar voren gebracht wordt, dan staat er zoiets als, iemand heeft ergens betuigd, zeggende, u voelt toch aan hoe zwak dat is, hè? Iemand heeft ergens betuigd. Zo van, zoek het maar eens op, moet ergens staan in het Oude Testament. Dit was Hebreeën 2 en het werd geciteerd uit Psalm 8 dan. Hè. Iemand heeft ergens getuigd, was David in Psalm 8. Maar goed, daar heb je alle tijd om het op te zoeken. Maar hier is de apostel zo to the point, als je dat zo in Duitsland mag zeggen tenminste. Hè. Hier is de apostel Paulus zo scherp dat hij precies zegt waar het staat, namelijk in de tweede psalm. Psalm 2, het is de meest nauwkeurige verwijzing die we in de Bijbel vinden naar oud-testamentische schriftplaatsen. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Meestal citeer ik dit vers los, zo in het loopje weg. Vandaag ga ik er speciaal naartoe om zeker te weten dat u dat schriftgedeelte onder uw ogen hebt, zodat u geen andere mogelijkheid hebt om vast te stellen dat deze uitspraak uit psalm 2 van toepassing is op de opstanding van Christus, op het feit dat God hem uit de doden heeft opgewekt, op het feit namelijk dat hij Jezus verwekt heeft, want Psalm 2 zegt dat met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, gegenereerd namelijk. En als dus Psalm 2 zegt, heden heb ik u gegenereerd, wil dat genereren zeggen, doen opstaan uit de dood. Dat is wat Bijbels commentaar hier naar voren brengt over Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, is dus een uitspraak die God doet met betrekking tot de Heer Jezus en tot de Heer Jezus en zegt tot de Heer Jezus, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat heden, dat betekent gewoon vandaag, aujourd'hui, weet u wel, op de dag van vandaag, heden heb ik u verwekt. Welke dag was dat? Er staat heel nadrukkelijk bij welke dag dat was, uiteraard. Dat was de dag van de opstanding van Christus, de 17e van de eerste maand. in het jaar 32 van onze jaartelling, maar op dat laatste neem ik geen vergif in. Hè? Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het was in ieder geval de 17e van de eerste maand. De bekende datum waarop ooit de ark rustte op de Ararat. Op de rots die niet wankelde. Om eens wat te noemen. De datum waarop Abraham in Canaan aankwam, maar dat staat er niet uitdrukkelijk bij. Dus ik mag het eigenlijk niet zo zeggen, maar mijn zin was het die datum. Ik zal het u wel eens voorrekenen bij gelegenheid. De 17e van de eerste maand, de dag waarop Israël achter Mozes aan de Schelfzee doortrok. Verlost werd, leven ontving, bevrijd werd. De 17e van de eerste maand, de dag waarop Haman gehangen werd en Mordechai, type van de Messias, in het bijzonder zelfs van de hoge priester, maar goed, waar Mordechai verhoogd werd. De 17e van de eerste dus, steeds een vooruitwijzing naar de opstanding van Christus en naar de uiteindelijke verlossing die tot stand gebracht zal worden. Er staat niet voor niks in de Bijbel. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het gaat inderdaad nog steeds over hetzelfde, want vers 34 zegt, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodat duidelijk moet zijn dat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gewekt, op geen enkele andere wijze kan worden uitgelegd. Nee, of je moet het helemaal uit de schrift halen en erover filosoferen. Maar als je hem laat staan in de Bijbel, op alle plaatsen waar het staat bovendien, want het staat nogal vaker, dan blijkt steeds opnieuw, niet alleen hier, maar ook in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, blijkt zo zonder meer dat het een uitspraak is over de opstanding van Jezus van Nazareth uit de dood, die bij die gelegenheid, hoewel mens, die bij die gelegenheid werd aangesteld tot zoon, want zonen worden niet geboren, zonen, in gewoon Nederlands gezegd dan, zonen worden niet geboren, maar zonen worden aangesteld. En pas dan zijn zij zoon. Ik heb al vaker gezegd, zoonschap is een kwestie van erfrecht, en dat is niet helemaal hetzelfde als afstamming of geboorte of iets dergelijks. Er is wel een grote overeenkomst tussen, maar het is niet hetzelfde. En of iemand de zoon is, hangt niet slechts af van zijn afstamming. Of iemand erft, hangt er niet af van zijn afstamming in de eerste plaats. Het hangt af van de wil van de erflater. Die bepaalt dat. En God stelde de Heer Jezus tot zoon aan. Dat de Heer Jezus oorspronkelijk ook inderdaad van God afstamt en door hem verwekt was, met als gevolg zijn geboorte in Bethlehem, dat sta ik niet te ontkennen, maar ik heb het er domweg nou niet over. Waarom niet? Omdat deze uitspraken hier in Handelingen 13 daar ook niet over gaan en omdat de uitspraak in Psalm 2 daar ook niet over gaat. Gaat slechts over zijn opstanding uit de dood. En dat is de gelegenheid niet waarbij hij geboren werd of iets dergelijks, waarbij God hem verwekte zodat daar de Messias verscheen. Maar het is de gelegenheid waarbij God deze Jezus inderdaad officieel tot zoon aanstelde en als zoon erkende. En hij deed dat ook heel concreet, want het is niet maar een losse uitspraak. Het was aan de ene kant de officiële uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar het ging gepaard met dat deze zoon ook daadwerkelijk gezet werd op de troon waarvan hij de zoon, namelijk de erfgenaam was. Zodat hij sinds deze uitspraak gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat voor altijd, want daar gaat de apostel Paulus hierover verder, vers 34 namelijk, dat hij hem uit de doden, van tussen de doden uit, betekent dat overigens, hè, dat hij hem van tussen de doden uit heeft opgewekt, want die anderen waren niet zijn zoon, maar deze wel, die anderen waren niet verkozen, maar deze wel, en God wekt hem dus op. Gij zijt mijn zoon, die andere doden niet. Hij wekt hem dus op van tussen de doden uit. En dan staat er, en als hij, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Dat betekent dat de apostel Paulus nou ingaat op niet alleen het feit dat hij uit de dood opstond, maar hij gaat nu in op het feit dat hij niet alleen opstond, maar ook niet meer sterven zal. En nooit meer sterven zal, in tegenstelling tot enige anderen die in het verleden wel degelijk uit de dood waren opgewekt, maar wel degelijk ook weer gestorven waren. Maar dat deze niet meer sterven zou en dat de dood niet meer over hem zou heersen, Romeinen 6, hè, is dat de uitspraak, wel, die gedachte werd ook in het Oude Testament gezegd en daarna citeert de apostel Paulus dus uit Jesaja 55, bedoel ik, dat is een bladzijde naast eigenlijk, Jesaja 55, waar gezegd werd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Als u het opzoekt, Jesaja 55 vers 3, dan staat daar, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Gewisse weldaden van David. En hier gooit de apostel Paulus de zin een beetje om en maakt van dat bijvoeglijk naamwoord gewisse, maakt hij een aparte bijzin, zal ik maar zeggen, de weldadigheden Davids, comma, die gewis zijn, die getrouw zijn. En die getrouw zijn wil zeggen die blijven. Die niet wankelen. Die onbewegelijk zijn. En wat waren de weldaden of weldadigheden van David? Wat is dat? Gewoon zijn koninkrijk uiteraard. Aardig hè? Zodat twee schriftplaatsen achter elkaar geciteerd worden. Eén waarbij God zegt, gij zijt mijn zoon. En de andere waarbij gezegd werd dat hij de zoon van David is. Ik zal u lieden de gevende weldadigheden Davids die getrouw zijn. En ze werden gegeven uiteraard via de zoon van David. Maar hier wordt de Heer Jezus dus aan de ene kant gezien als de zoon van God. Omdat God hem bij die gelegenheid tot zoon aanstelt, definitief. En aan de andere kant wordt hij gezien als de definitieve erfgenaam, dus ook van David. Want als de zoon van David, deze zoon van David, inmiddels door zijn opstanding op deze wijze eeuwig leven heeft ontvangen, betekent het dat hij de zoon van David is en ook altijd zal blijven, want als hij niet meer sterft, komt er nooit meer een andere erfgenaam, een nieuwe erfgenaam van de troon van David. Zodat door zijn opstanding uit de dood de Heer Jezus niet alleen tot zoon van God werd gesteld, maar tegelijkertijd werd hij door diezelfde handeling vanzelfsprekend gesteld tot de zoon van David. Kan niet missen. En daarmee is hij degene die inderdaad in 2 Samuel 7, en in bijzonder ook Psalm 89, meen ik, werd aangekondigd. De zoon van David, die de zoon van God is. Het is dat thema waarmee de apostel Paulus later ook opent in de Romeinenbrief, wanneer hij zegt dat de zoon van God uit het zaad van David is naar het vlees. Hij zegt het in één adem. Het evangelie van God, Romeinen 1 vers 1, en dan vers 3, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees. We hebben het precies weer bij elkaar, de zoon van God en de zoon van David. Dat is niet hetzelfde, maar hij is wel dezelfde. Voor degene die de overeenkomst zoeken en voor degene die het verschil tussen de beiden willen weten. Het is niet hetzelfde, maar hij is wel dezelfde. Goed. Daarna wordt er ook inderdaad gezegd in vers 4 van Romeinen 1, die krachtelijk bewezen is, daar heb ik eens nagezocht, dat woord bewezen, er is verschil van mening over hoe je dat moet vertalen, hè? Die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God. Ik geloof dat een nieuwe vertaling heeft, die krachtig bevestigd is te zijn de zoon van God. Dat maakt weinig verschil overigens. Als ik het moest vertalen, dan zou ik gewoon vertalen met die krachtelijk gesteld is tot zoon van God. Want dat is het woord wat er eigenlijk staat. Er staat horizo. Destineren in wat plechtig Nederlands. Bestemming. De uiteindelijke bestemming. De horizon. Horizo. De uiteindelijke bestemming. Het einde. De einder. Het doel. Is het allemaal hetzelfde? Bepalen. En van hem wordt gezegd dat hij krachtig gezet is op zijn eindbestemming, op zijn horizon. Horizo. Daar was hij tevoren toe gedestineerd, dat is hetzelfde woord. Maar hier staat tevoren er niet meer bij, om de eenvoudige reden dat hier de eindbestemming bepaald is. Hij is er nu. Hij is dus krachtelijk bevestigd in zijn hoedanigheid van zoon van God. Daar is hij gesteld. En aan de andere kant, Hij mag dan uit het zaad van David zijn, maar waar het om gaat in de eerste plaats hier in de Romeinenbrief, is dat hij de zoon van God is. Daarom wordt eerst gezegd dat hij zoon van David is, om daarna dat thema los te laten. En vervolgens wordt gezegd dat hij de zoon van God is. En er staat ook bij in ditzelfde vers hoe dat zo gekomen is. Tamelijk christelijke uitdrukking heb ik begrepen, hoe het zo gekomen is. Gekomen is, bedoel ik. Nou, hoe is het zo gekomen? Vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking. Nou, even onder elkaar, wanneer ontving hij die geest? Welke geest was dat? Bij zijn geboorte of bij zijn opstanding? Makkelijk. Nou, daar hadden we het gisteren dus over, hè. Waarmee niet ontkend hebben dat de geest van God in de Heer Jezus werkte al sinds zijn geboorte. En dat hij door de geest bepaalde dingen deed. Maar daar ging het maar niet om. Waar het om ging is dat hij die geest definitief ontving. En dat die geest hem nooit meer zal worden afgenomen vanaf het moment van zijn opstanding. En op het moment van zijn opstanding. Daar gaat het om. Daar gaat het hier ook over. Hij is krachtig bevestigd te zijn de Zoon van God. En wel naar de geest der heiligmaking. En dan nog een keer, hetzelfde, gewoon hetzelfde. Namelijk, hij is krachtelijk bewezen te zijn de Zoon van God uit de opstanding der doden. Naar de geest der heiligmaking of uit de opstanding der doden. En dat is weliswaar niet taalkundig niet hetzelfde. Je kunt die beide dingen verschillend beschrijven, maar in de praktijk is het wel degelijk hetzelfde. Het is die geest der heiligmaking waardoor de Heer Jezus uit de dood opstond. Het was die geest die hij ontving. Waardoor hij uit de dood opstond. Dat is maar waar het om gaat. En het is diezelfde geest bovendien waardoor wij geheiligd zijn geworden. Met een uitdrukking uit weer een ander schriftgedeelte. Diezelfde geest. Zelfde geest der heiligmaking. Kortom, de boodschap, de nieuwtestamentische boodschap. Ik probeer het op alle mogelijke manieren in te stampen. De nieuwtestamentische boodschap is simpelweg deze. Dat God in het verleden beloften gedaan heeft. En dat ze vervuld zijn geworden op het moment dat de Heer Jezus opstond uit de dood. Want bij die gelegenheid werd hij officieel tot zoon en definitieve eeuwige erfgenaam. Eeuwige zoon dus ook. Enige echte goede betekenis van uitdrukking. Werd tot eeuwige zoon van God aangesteld. Maar in het voorbijgaan, en zonder dat het opvalt, tegelijkertijd tot eeuwige zoon van David. Zodat door hem zouden gegeven worden de weldadigheden van David, die dus getrouw zijn. Want op grond van zijn eeuwig leven is hij de eeuwige zoon van David. En maar beide, eeuwige zoon van God, ik weet dat het geen Bijbelse uitdrukking is. Wel een theologische, maar geen Bijbelse. Zegt met opzet bij. Maar de eeuwige zoon van God en de eeuwige zoon van David is dat geworden, is beide geworden. Op een bepaalde dag, de dag waarop God zijn beloften vervulde. Of zijn belofte eventueel vervulde. Daarmee is het verhaal niet af, want dezelfde waarheid wordt natuurlijk op meerdere wijzen naar voren gebracht. Niet zo erg lang geleden heb ik dat systematisch ergens uiteengezet, dus ik doe het nu even een beetje kort samenvatten. Maar ik blader even naar Psalm 2. Psalm 2, waaruit zojuist geciteerd werd. Waar ik niet alles van bespreek uiteraard, maar even een paar dingen eruit haal. Psalm 2 vers 1, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Als men het niet vertaald had, had het dus gewoon gestaan tegen de Heere en tegen zijn Messias. Nou ja, Mashiach dan, hè? Vooruit de maan. En als men het vertaald zou hebben naar het Grieks, zou er gestaan hebben tegen de Heere en tegen zijn Christus. Want dat is uiteraard hetzelfde. Met andere woorden, Psalm 2 gaat over Christus. Ik schrijf het maar eens even op. Maar het gaat er niet op. Psalm 2, vers 2 in elk geval, wordt gesproken over Christus. Schrijf het nu meteen op met de Griekse term die ook wat Nederlands is geworden. Het gaat over Christus. En dan vervolgens lees ik door en staat dat die volkeren, die koningen zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Men wil zich bevrijden van God. van de Heer en zijn Christus. Maar dan staat er, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten en dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En dan zeggen wij heel snel, dat gaat dan natuurlijk over de grote verdrukking, de dag des toorns, dat komt pas in de toekomst, dan zal God spreken tot de volken, tot Israël, in zijn grimmigheid en in zijn toorn. En dan zeg ik, jawel, maar dat is een beetje voorbarig, want God heeft al lang gesproken in zijn grimmigheid en toorn en doet dat ook vandaag. Op een wat andere wijze, maar dat is zo, want het staat hier ook. Niet alleen straks, maar ook nu. Staat namelijk dat hij zegt, ik toch heb mijn koning, dan 2 vers 6, gaat over de koning. Koning over wat? Over de aarde en over de volkeren en over de heidenen dus, want daar gaat het toch over. Die koningen die staan op tegen God, maar God zegt, nee, ik heb mijn koning gesteld. Dat is de enige echte baas. Over wat? Over de hele aarde uiteraard, hè? Noemen ze iemand die tot koning gesteld werd over heel de aarde? De heer Adam, ja. Zeker, de allereerste al. Zodat maar weer blijkt dat het sprekend over de Christus hebben we het wel degelijk over de zoon van Adam. Hè? Maar goed. God zegt, ik heb mijn koning gesteld over... Gesteld zeg ik, dat kan. Gezalfd is vertaald, dat kan ook. Het is een wat vaag woord. Maar het woord wat vertaald is in vers 6 met salve heeft de gedachte van neerzetten en dan breidt het zich uit. En daarom vertaalt men het met salve in de zin van de salfolie. U weet, die is nogal dik als het goed is, hè, in de Bijbel. Die druipt langzaam uit. Zo kan het vertaald worden. Maar het had ook net zo goed stellen kunnen zijn met als gevolg een uitbreiding. Want als een koning gesteld wordt tot koning, is het uiteraard de bedoeling, en naar Bijbelsverstand vanzelfsprekend, dat hij vanaf zijn troon, vanuit zijn positie op de troon, om zo te zeggen, zijn macht, zijn koninkrijk uitbreidt rondom zich, tot aan de einde der aarde is eigenlijk de gedachte. Dus of je nou vertaalt met ik heb mijn koning gezalfd, of ik heb mijn koning gesteld, maakt in de praktijk geen verschil, je moet gewoon weten wat de uitdrukking betekenen. Daar heb je meer aan. Hè? Dus God zegt, ik heb mijn koning gezalfd. Let even op dat daarin dat begrip Christus dus terugkomt. Ik heb mijn koning gezalfd. Dat is toch hetzelfde als ik heb mijn gezalfde aangesteld. Tot koning. Of zo. Hè? Hoe je dat maar zegt. Het is gewoon hetzelfde. Maar het is alleen een ander woord voor. Ik heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En zeg nog niet, dan is het dus Israël. Want het hele punt is dat het koninkrijk over alle volkeren der aarde zou tot stand komen vanaf en vanuit Sion. Iets eenvoudiger, Jeruzalem dus. En ook iets letterlijker bovendien. Maar goed, het is vanuit één punt. Niet alleen over Israël, maar over heel de volkeren. Over alle volkeren. Yes, ja, dat heb ik nou overgeslagen, maar ik wil wel even zeggen dat in Psalm 2 Israël, het letterlijke Israël, natuurlijk Israël, gerekend wordt inderdaad tot die volkeren die in opstand zijn tegen God. Dat wil zeggen, het gaat er niet om Israël en dan worden de volkeren daaraan onderworpen. Het gaat erom dat alle volkeren in opstand zijn tegen God en dat is de situatie zoals die in onze dagen in elk geval bestaat. Maar ze zijn in opstand, maar in diezelfde situatie zegt God, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. En waarom er niet Jeruzalem staat, nou ja goed, dat hoef ik niet te verantwoorden waarom dat zo is, uiteraard. Hè? Maar ik kan wel een mening erover geven. Ik denk dat het is omdat ook niet zozeer in de eerste plaats op een letterlijk Jeruzalem gedoeld wordt. Niet in de eerste, het zit er wel in, niet in de eerste plaats, maar dat in de eerste plaats gedoeld wordt op dat waarvan het letterlijke Jeruzalem de uitbeelding, dan wel de afdruk, dan wel het type is, namelijk de hemel. De hemel uiteraard. Dat wil zeggen, dat Jeruzalem daarboven is. Dat staat er niet bij. Hoeft ze ook niet te weten. Maakt het deel uit van de verborgene dingen. Maar goed, laat maar even zitten. Maar niettemin, dat is het wel. Want dat blijkt uit wat er verder volgt. De Heer zegt, ik heb mijn koning gesteld over Sion. Of gezalfd over Sion. De berg mijner heiligheid. En dan meteen komt het commentaar. Vers 7. waarin die koning kennelijk zelf spreekt en zegt: ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag dus, heden heb ik u gegenereerd. En dat is de uitspraak die we destijds dus even tegenkwamen in Handelingen 13, maar het is er een die nog vele malen meer wordt geciteerd in het Nieuwe Testament. En dan vullen we dus nog even een term erbij in. Want in vers 7 van Psalm 2 heet hij zoon. Let wel, zoon van God. En hoewel het gaat om aardse dingen, aardse volkeren, en in het bijzonder ook om Israël, want dat zit opgesloten in de term volken van vers 1. En hoewel het gaat om een Israël, ook omdat het min of meer opgesloten zit in de term Sion, de berg mijner heiligheid, wordt er toch niet gesproken over de zoon van David, maar wordt gesproken over God, die zegt, hij is mijn zoon. En wordt gesproken door de zoon, die zegt, de Heer heeft op mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of beter nog, gij zijt mijn zoon. En dan wordt er iets anders van. Maar we zouden de klemtoon steeds op het volgende woord leggen, weet u nog? Sinds gisteravond. Gij zijt mijn zoon. Niet die van Adam, hoewel hij dat is. Niet die van Abraham, hoewel hij dat is. Niet die van David, hoewel hij dat is. Maar met grote nadruk de zoon van God. En dat is waar het werkelijk op uitdraait. En dat betekent dus dat deze zoon ook niet zou zitten in de eerste plaats op de troon over de volken der aarde. Of op de troon van Israël of iets dergelijks. Maar het betekent dat hij in de eerste plaats zou zitten op een troon die staat in de hemel. En dat betekent weer dat als hij van daaruit zijn koninkrijk vestigt of uitbreidt of hoe het maar heten mag. Dat betekent toch in de eerste plaats dat hij dan zijn koninkrijk opricht en vestigt in de hemel zelf. Sinds wanneer zou hij dat dan doen? Vanaf welke dag? Vanaf de dag van zijn opstanding. En het enige wat hij tot nog toe gedaan heeft, is de roeping van de gemeente. Of niet? Toch? Sinds zijn opstanding? Jawel, meer niet. Niet de openbaring van zijn koninkrijk in de wereld en op aarde. Lijkt me duidelijk. Daar heb je niet eens de Bijbel voor nodig. Dan hoef je gewoon de krant maar te lezen. En ondanks dat er gewoonlijk maar weinig van waar is wat erin staat. Met excuses aan Bos. Ondanks dat er maar weinig van waar is wat erin staat. Weet je dan nog genoeg om te weten dat dat koninkrijk van Christus tot op heden in de wereld en op aarde niet is openbaar geworden. En het ziet er ook niet naar uit zo te zien dat het spoedig komt of zo. Maar daar leggen we de Bijbel dan bovenop. Niet ernaast alsjeblieft, gewoon er bovenop. Zo'n grote, weet je wel. Dan leggen we er bovenop. En dan blijkt dat inderdaad het koninkrijk niet openbaar zou worden tot in onze dagen. Maar dat het koninkrijk inderdaad beperkt blijft en zou blijven tot de hemelse dingen, zeg maar gewoon weer de hemel. En dat is inderdaad waar we naar onderweg zijn, want dat is wat de apostel Paulus met name vervolgens uiteenzet in zijn brieven. Maar niettemin, als je zo'n psalm of zo'n oud-testamentische profetie nauwkeurig leest, vind je het wel degelijk. En hoef je niet echt naar te zoeken, zo bedoel ik het niet, je hoeft het er namelijk niet in te leggen. Je moet gewoon nauwkeurig lezen en je ziet het staan. Men zou verwachten in psalm 2 de zoon van Adam, eventueel de zoon van David, wellicht de zoon van Abraham, maar goed, dat is een zijlijn. Maar in plaats daarvan vinden wij de zoon van God. En die zoon van God zegt dat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En voor degene die erover discussiëren, over de vraag wanneer de Heer dan eigenlijk tot zoon gesteld is. En of dat überhaupt wel gebeurd is. En of het wel een historische gebeurtenis is. En of hij dan misschien niet al van eeuwigheid, wat het ook wezen mag, van eeuwigheid af al de zoon is. Moet ik u toch vragen, waarom staat er dan niet gewoon, gij zijt mijn zoon, ik heb u gegenereerd. Volgende klemtoon dus. Hè? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eerst niet, later wel. En dat is meteen het einde van de discussie, denk ik altijd. Want als we eenmaal leren dat het ooit eerst niet was en later wel, dan is het helemaal niet moeilijk om vast te stellen wanneer dan hij tot zoon gesteld werd. Bovendien, Handelingen 13 legt Paulus ernaast. Hè? En zegt gewoon, nou dat was bij zijn opstanding klaar uit. Want de discussie gaat er altijd over of hij ooit tot zoon werd gesteld of dat hij dat altijd al geweest was. En ik moet u zeggen, er zitten bijbelse uitspraken die daar letterlijk over spreken, over het zoonschap van de Heer Jezus Christus. Als je die bij elkaar legt, dat heb ik heus ooit gedaan, als je die uitspraken naast elkaar legt, dan blijft er geen enkele twijfel over. Dan was hij dat niet van eeuwigheid, want dat staat dan nergens namelijk. Dus heeft het geen zin om te zeggen dat hij dat was. Maar dan moet je dus concluderen dat hij het ooit geworden is. Nou, daar gaat dan de discussie vervolgens niet over. Want dat hij dat werd bij zijn opstanding, dat lijkt me een duidelijke zaak. En voor degene die straks dan komt vragen onder de koffie. Maar er staat toch al dat tot de Heer Jezus gezegd werd, gij zijt mijn zoon, toen hij gedoopt werd. Dan heb ik maar één antwoord. Dat het punt 1 een bijzondere gelegenheid was waarbij het gebeurde. Gebeurde ook op bijzondere wijze. Want wat er gebeurde was dat de Heer gedoopt werd. Dat hij vervolgens terstond. Dat is hetzelfde als heden. In de praktijk. Dat hij terstond uit het water opklom. Want het is hetzelfde als heden heb ik u gegenereerd. En uit de wateren, uit de dood desnoods, voortgebracht. En dan staat er dat men de geest op hem zag nederdalen in de gedaante van een duif. En wat het ook wezen mag, wij leren uit de schrift dat hij definitief die geest ontving voor altijd pas bij zijn opstanding en niet bij zijn doop. Maar het hele punt is dat de doop een uitbeelding is van zijn dood en opstanding. En dat toen dus bij diezelfde gelegenheid die duif nederdaalde als een uitbeelding van het feit dat de Heer na zijn opstanding of op grond of bij zijn opstanding die geest definitief zou ontvangen. Dat is het verhaal. Kortom, bij zijn opstanding verschijnt daar die duif als uitbeelding van de geest. Maar het is als teken, maar het is niet de vervulling van de beloften. Maar het is een teken van de vervulling van de beloften. Moeilijker is het niet. Je moet er alleen wat tijd voor nemen om het op je in te laten werken. Maar waar het om gaat is dus dat hij tot Messias, tot koning en tot zoon van God inderdaad werd aangesteld. Precies zoals het hier slechts in deze verse van Psalm 2 naar voren gebracht wordt. En van Psalm 2 sla ik ogenblikkelijk alsnog naar Handelingen 2. Waar de apostel Petrus over hetzelfde thema spreekt. Over de opstanding van Christus namelijk. En over het feit dat de uitspraken van David over verlossing uit de dood en uit lijden enzovoorts, dat er uitspraken zijn met betrekking tot de Heer Jezus, tot de Messias die uit de dood zou opstaan. En er staat hier ook in diezelfde toespraak, hè. Zij, vers 23, Handelingen 2, hebben hem gekruist, aan het kruis gehecht en gedood. Maar vers 24, God heeft hem opgewekt, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij door de dood zou gehouden worden. Of dat hij van dezelfde of door dezelfde, namelijk door de dood, zou vastgehouden worden. Want de banden des doods zijn ontbonden, zoals de psalmist zei. Nou, hij zei het niet, maar hij zong het in de oude berijming. Ik lag bekneld in banden van de dood. En Petrus zegt, maar die banden van de dood konden de Heer Jezus niet houden. Die banden des doods zijn namelijk door God ontbonden. Zo steekt het in elkaar. Die psalmen spreken ook echt over niks anders dan dit. De banden des doods van de Heer Jezus, die banden namen die ontbonden werden en hij stond dus op uit de dood. Dat wordt ook vervolgens aangehaald door de apostel Petrus hier. Hij citeert nog meer psalmen, maar ik ga meteen door naar vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt en daar zijn wij allen getuigen van. Het is bijna vermakelijk om te zien dat het bijna letterlijk de woorden zijn uit Handelingen 13, waar Paulus zegt, de Galileërs die hebben hem gezien en zijn daar getuigen van. Die zijn zijn getuigen. En Petrus zegt inderdaad, wij zijn daar allen getuigen van. En Paulus sluit zich dus in Handelingen 13 volledig aan bij de prediking hier, zelfs bij de woorden van de apostel Petrus. Net alsof hij eerst die toespraak gehoord of gelezen heeft, alvorens zelf aan het woord te komen. Maar goed. Vers 33. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, met een knipoog naar Psalm 110, vanwege de woordkeus, de rechterhand Gods, zit aan mijn rechterhand, weet u wel. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Wanneer ontving de Heer dus definitief en uiteindelijk en volkomen als vervulling van de belofte de Heilige Geest? Bij zijn opstanding. Dat neemt niet weg dat hij door de Heilige Geest verwekt was als mens in Maria. Het neemt ook niet weg dat de Heilige Geest in hem, door hem, over hem was in zijn aardse omwandeling. Maar daar hebben we het hier niet over. Wij niet, Petrus en ik niet. Nou, sorry, laat me zitten. Hè. Maar daar hebben wij het nu hier niet over. Waar we het wel over hebben, is over de uiteindelijke vervulling van deze dingen in de opstanding van Christus. Dus God heeft hem aan zijn rechterhand verhoogd tot, inderdaad, tot koning. En tot zijn eigen zoon en erfgenaam, en dus ook tot Messias, maar dat staat een paar versen verder. God heeft hem verhoogd, kortom, God heeft hem de belofte van de Heilige Geest gegeven, want God had beloofd die Heilige Geest te zullen geven. Want de belofte van de Heilige Geest vinden we niet in niet in Johannes 14, zoals velen schijnen te denken. Maar die vinden we in, noem eens wat, Jesaja 12, Zacharia 12 en niet in de laatste plaats natuurlijk Joël 2. Het Oude Testament al en eigenlijk nog veel eerder, alleen heet het dan anders. Want de belofte van de Heilige Geest is gewoon belofte van heilig leven. Namelijk een belofte van eeuwig leven. Een belofte van onvergankelijkheid, onvergankelijk leven, want de Heilige Geest is gewoon het onvergankelijke leven van God, namelijk van Christus. Het leven namelijk wat wij door geloven, op grond van geloven, door wedergeboorte hebben ontvangen. De belofte van de Heilige Geest is gewoon uiteindelijk belofte van nieuw leven. Wel, wanneer verscheen dat nieuwe onvergankelijke leven? De cirkel is weer rond, wanneer verscheen dat? In de opstanding van Christus, dat staat hier ook. God namelijk wekte hem op uit de dood, namelijk God gaf hem wat hij beloofd had, namelijk Heilige Geest. En voor sommigen moet ik dan zeggen, hij gaf hem de Heilige Geest terug, maar dan definitief. Kan ook, maar er verandert niks mee. Goed. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft deze geest, dit namelijk, heeft dezezelfde geest uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Zoals blijkt dus uit dat wat gij nu ziet, tongen als van vuur op de discipelen en hoort. Spreken in tongen en daarna het spreken van deze boodschap. Dat is Handelingen 2. Zodat in één keer gezegd wordt dat God zijn geest gaf aan de Heer Jezus, die daardoor op grond daarvan opstond uit de dood. En via de Heer Jezus Christus wordt diezelfde geest gegeven aan een ieder die in hem gelooft. Uitgestort op of in een ieder die in hem gelooft. Dat is wat Petrus zegt. Zodat in één adem gezegd wordt dat een ieder die in hem gelooft dus deel krijgt aan het leven van deze opgewekte Christus. En deel krijgt dus aan de vervulling van de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Dat is de prediking. Zodat wij inderdaad deel hebben gekregen door geloof aan het leven van Christus. En een stapje verder omhoog. We hebben deel gekregen dus aan het leven Gods. Wat hij eerst, God namelijk eerst gegeven heeft aan Christus. En wat via hem bij ons is terechtgekomen. De volgende stap is die naar de gemeente als zodanig. Waarvan Christus het hoofd is. Het zal duidelijk zijn dat het leven, de geest, wat in het hoofd is, in de eerste plaats vanzelfsprekend, denk ik, geloof niet dat ik het hoef uit te leggen, dat het geest wat in het hoofd is, het leven wat in het hoofd is, vanzelfsprekend ook het leven en de geest is wat is in de leden van het lichaam. En zo komen we zelf bij de hogere, of bij de hoogste toepassing van dit geheel, bij de gedachte namelijk, dat die Christus, die koning, die zoon van God, die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel, aan hem hebben wij. Dat betekent dat wij deel hebben aan zijn hemelse positie en aan zijn zoonschap en aan zijn koningschap. En dat is heel wat meer dan alleen te zeggen dat wij door de genade Gods behouden geworden zijn. Al ben ik altijd al blij als iemand volmondig kan zeggen dat hij door de genade Gods behouden geworden is. Maar het Bijbelverhaal, de Bijbelse geschiedenis, het heilsplan Gods, zeker in onze dagen, gaat nog wel een forse stap verder. Namelijk niet alleen behouden geworden en deel gekregen aan zijn leven, maar bovendien deel gekregen aan zijn koningschap en aan zijn zoonschap. En daar komt het op neer. Per slot wordt ook van ons gezegd dat wij zijn gepredestineerd tot aanstelling tot zonen. Pro horizo, gepredestineerd. Dezelfde term die gebruikt werd in Romeinen 1 vers 4 voor de Heer Jezus, wordt op ons van toepassing gebracht. Want ook wij zullen, als het goed is, maar ook wij zullen tot zonen worden aangesteld. Volgens het plan Gods in elk geval. Dat is maar wat gezegd wordt. En dat betekent dat wij deel hebben aan diezelfde hemelse positie van Christus. Maar goed, daar hebben we het nog wel over van de week. Maar blijf even bij wat Petrus er nog meer van zegt. Hier in Handelingen 2. Hij zegt namelijk, eerst weer vers 34. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Daar ga ik verder niet op in, maar ik wijs erop dat Petrus dus ook eerst zegt, nou ja, het gaat over David. Natuurlijk gaat het over David. Net als Romeinen 1 vers 4, het gaat over David en de zoon van David. Maar dat is niet het belangrijkste, het is maar een aanloop naar het grote verhaal. Het grote verhaal is dat deze zoon van David gesteld is op de troon van God en tot zoon van God is aangesteld. Precies zoals 2 Samuel 7, wat we nog steeds niet letterlijk gelezen hebben, maar precies zoals 2 Samuel 7 dat letterlijk zegt. God zegt, ik zal een zoon uit uw lijf doen voortkomen, maar hij zal mij ten zoon zijn. En dat is precies wat Petrus, zowel als Paulus hier in Handelingen 2 en Handelingen 13 naar voren brengen. Nou, en dan volgt de conclusie van de toespraak, vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Is dat een beperking of niet? Is het alleen voor Israël? Leuk, hè? Ja, nee. Het is maar wat je onder Israël verstaat. Het is een hoofdstuk apart. Dus laat ik u zeggen, iemand die zeker weet dat God deze Heer deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft, maakt op grond daarvan deel uit van het Israël Gods. De term werd me nog net even aangereikt voor de samenkomst, dus die gebruik ik dan nu maar. We rekenen straks vanaf, broeder. Maar ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus, ieder die gelooft dat Jezus gesteld is tot Heer en tot Christus, maakt daardoor deel uit van het Israël Gods, alleen weet je dan nog niks. Want wat is dat, Israël Gods? Nou, in de breedste toepassing, hangt er vanaf waar de term gebruikt wordt, en die wordt maar weinig gebruikt, maar in de breedste toepassing bestaat dat uit alle gelovigen die deel krijgen aan het leven van een nieuwe schepping, enzovoorts. Maar dus, ik zeg dit alleen niet om het uit te leggen, maar om te laten zien dat die uitspraak van Petrus hier niet een beperking is. Maar hij staat voor Israëlieten, hij staat in Jeruzalem. Hij richt zich tot de Joden die ook officieel de Heer gekruist hebben. En hij spreekt dus tot, niet alleen zegt de Joden, hij spreekt zelfs over het ganse huis Israëls. Bij mijn weten zijn dat altijd nog 13 stammen. Tel ze elke dag weer na, maar ik kom altijd aan 13. He? Maar er zijn altijd nog 13 stammen, zodat hij zich toch wel meer richt dan alleen tot de Joden. Maar hij richt zich in ieder geval tot Israël. Maar de bedoeling is uiteraard dat men tot dat Israël toetreedt, dan wel aan dat Israël toegevoegd wordt, aan dat volk namelijk wat zalig zou worden. Meer wil ik er nou niet van zeggen. Nou goed, wat moet men zeker weten? Dat God hem tot Heere en God schrijven, Handelingen 2 vers 36, dat God hem tot Heere, oh, dat hoort officieel trouwens, maar ja, het staat hier in het Grieks, dus het staat toch met kleine letters, maar dat God hem tot Heere en tot Christus gesteld heeft. Zodat het verhaal nog moeilijker wordt voor degenen die al moeite hebben met dat de Heer Jezus tot zoon werd aangesteld. Dat is nog een moeilijkere. Hij werd tot Heer gesteld. En dat kan alleen als hij dat daarvoor niet was. Anders is het onzin natuurlijk, hè. Dat was hij daarvoor niet. Dat hij het nog verder terug wel was, dat is weer een ander verhaal. Maar daar gaat het hier niet over, dus daar hoef ik ook niet over te spreken. En u mag het mij dus ook niet kwalijk nemen dat ik er niet verder over spreek. Daar gaat het niet over. Wat hier gezegd wordt in deze schriftplaatsen is dat door zijn opstanding hij gesteld werd tot Christus, Messias dus, gezalfde voor mijn etenmacht, tot koning, tot zoon van God, tot zoon van David, maar dat was hij op grond van geboorte al. Dus dat maakt verder niet uit. Hè? Dat gebeurde niet daardoor. Maar door zijn opstanding werd hij de Christus, de koning die door God werd aangesteld, hij werd de zoon van God en hij werd de Heere. Want hij erfde, maar dat is Hebreeën 1 vers 5 ongeveer of 6. Hij erfde een titel, een naam, namelijk boven alle naam. En er is maar één naam boven alle naam, zo letterlijk mogelijk, maar één naam boven alle naam, en dat is de naam Jehovah. Ik durf hem wel uit te spreken, ook verkeerd, ik durf hem op te schrijven, ik mag dat ook, want wij gebruiken die naam niet tijdelijk. Maar in bijbelsverband en in de bijbelse toepassing. Hij werd mens om te kunnen sterven, opdat hij daarna in zijn opstanding uit en overwinning op de dood zou kunnen worden, de Christus, de door God gestelde koning over Sion, de zoon, de erfgenaam van God dus, en Jehovah. Die volgens Jesaja de verlosser van Israël zou zijn. En niet alleen van Israël overigens. Dat is waar het om gaat. En dan heb ik nog één gedachte buiten beschouwing gelaten. Die met opzet. Twee eigenlijk nog. De ene is dat op grond van volstrekt dezelfde schriftgedeelte en volstrekt dezelfde argumenten, onder het citeren van dezelfde schriftplaatsen, Psalm 2, Psalm 110 enzovoort, betoogd wordt dat hij eveneens op grond van zijn opstanding geworden is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hoort gewoon in het rijtje thuis. Niks bijzonders aan. Hoort gewoon in het rijtje thuis. Gesteld tot Christus, tot koning, tot hoge priester, hoe dat maar heten mag. Ontleend in ieder geval aan Psalm 110. En vervolgens ook ontleend aan Psalm 2, want ik heb er nou eigenlijk geen tijd meer voor, maar Hebreeën 5, om dan maar een dwarsstraat te noemen, want er zijn er velen. Hebreeën 5 zegt dat hij tot hoge priester is aangesteld toen God tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de andere manier om het te zeggen is, God heeft hem tot hoge priester aangesteld door tot hem te zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zodat het hoge priesterschap van Christus voortvloeit uit dat zoonschap van Christus. Maar andersom, zijn koningschap vloeit uiteraard ook voort uit het feit dat hij de zoon van God is. En hij is de Christus, de Messias, ook gewoon omdat hij niet alleen de zoon van David is, want het is niet genoeg. Maar omdat hij bovendien ook inderdaad de zoon van God is. Dus kortom, die dingen die zijn allemaal tot dezelfde uitspraak, dezelfde gedachte te herleiden. Hij is de zoon van God en daarom al deze dingen. Bovendien, Hebreeën 7 moet ik in dit verband citeren. Want Hebreeën 7 zegt niet zozeer dat hij geworden is hoge priester door zijn opstanding, maar het staat nog veel interessanter. Er staat dat deze hoge priester, die van het Nieuwe Verbond, dat hij deze hoge priester geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens en dus niet naar de zwakheid van het vergankelijke leven, zoals Aaron onder het Oude Verbond. Maar deze is het geworden naar de kracht in plaats van zwakheid. Van onvergankelijk in plaats van vergankelijk leven. En het zal duidelijk zijn dat hij onvergankelijkheid, dat God onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft. Door de opstanding van Christus, zoals het weer elders gezegd wordt. Met andere woorden, al deze dingen horen bij elkaar. En dan om de lijn door te trekken naar ons huidige thema voor deze week. Nadat gezegd wordt, maar daar kom ik wel op terug, nadat gezegd wordt dat hij verhoogd is tot aan de rechterhand Gods, uitermate, enzovoorts, wordt er gezegd, en God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is. Dat is Efeze 1, want er wordt eerst gezegd wie hij is, nu, precies zoals we uiteengezet hebben, en in die hoedanigheid wordt van hem gezegd dat hij in die hoedanigheid gegeven is tot hoofd van de gemeente. Dat is inderdaad niet hetzelfde, maar het vloeit wel uit het voorgaande voort. Het is zeker niet hetzelfde. De gedachte is juist dat hij die door God gestelde koning is, hij is aan de gemeente gegeven tot hoofd. Niet zozeer om heerschappij te hebben over het lichaam, zoals hij heerschappij zal hebben over Israël en later over de volkeren, maar meer in bijzonder, opdat hij zijn leven zou geven aan de gemeente. Ik zei niet sterven, uiteraard, hè. Ik zei het tegenovergestelde. Ik zei dat hij zijn leven zou geven aan de gemeente. Want het leven van het hoofd is het leven van het lichaam. Maar als voor van het hoofd van de gemeente waar is, dat hij is de Christus, de Koning, de Zoon van God, de Heere, de Hoge Priester, of hoe het allemaal heten mag, dan betekent het vervolgens dat als wij leden zijn van zijn lichaam, en dat is de gemeente, leden van zijn lichaam, dat wij dus in hem, verbonden met hem, deel hebben aan zijn messiaschap. Raar woord, maar sorry. Dat wij deel hebben aan zijn koningschap. Nou ja, zullen hebben, maar ik bedoel het heel fundamenteel, hè? Zonder de tijd mee te rekenen. Wij hebben deel aan zijn koningschap. Wij zijn zonen Gods. En bovendien de gemeente wordt als zoon van God aangeduid. Letterlijk. Psalm 2 wordt namelijk net zo goed op de gemeente van toepassing gebracht. Nadat het eerst van toepassing gebracht is op de Heer Jezus. Dus we hebben deel aan zijn zoonschap. We hebben deel aan die naam. Aan die hemelse positie van Christus. En zelfs is de één waarheid dat hij onze hoge priester is. De andere waarheid is dat wij deel hebben aan zijn hoge priesterschap. Die is nog moeilijker. En soms denk ik dat dat het moeilijkste is om ooit uit te leggen. Maar en misschien komen we daar van de week daar niet eens aan toe. Maar het is wel de Bijbelse gedachte. Hoe dat ook zij, wat wij geworden zijn, hebben wij, of zijn wij geworden in wat hij is en wie Christus is. En het niet kennen van Christus, ik bedoel het gewoon letterlijk, het niet kennen van Christus leidt onvermijdelijk tot het niet kennen of erkennen of herkennen van onze eigen positie voor God. Aan de ene kant, dat is het belangrijkste. Maar net zo min zullen wij op die wijze onze positie kennen met betrekking tot andere richting. Tot de wereld, namelijk de volkeren, ons land, of dit land. Hoe heet het ook weer, dit land? Ik kan het nooit onthouden. Maar goed, hè. Maar de zienlijke dingen dus. Daarom gaat het erom dat we hem zouden kennen. Ik sluit me dan dus weer aan bij de apostel Paulus. Dat we hem zouden kennen en de kracht van zijn opstanding. Veel eerder even naar links moeten grijpen. Want het zijn deze tekenen die wij vanmorgen in ons midden hebben. Elk jaar zeg ik er minder over, hè. Maar goed, want dat hoort u te weten langzamerhand. De tekenen die wij in ons midden hebben zijn een maaltijd. En een maaltijd staat voor leven, voor gemeenschap, voor feest. Kortom, de tekenen die we in ons midden hebben van brood en wijn zijn een beeld van de opstanding en het opstandingsleven van Christus. En de enige tekst die ik ooit in de Bijbel gevonden heb, waarin rechtstreeks, expliciet, zonder omwegen, gezegd wordt wat brood en wijn van deze avondmaalstafel betekenen, dat is die tekst uit 1 Korinthe 10, die zegt dat het een beeld is van de gemeente. Dat is niet de hoogste waarheid overigens, maar niettemin. Het is de enige tekst waarin letterlijk staat wat het is. Het drinken van de wijn is de uitdrukking van dat wij delen hebben aan het bloed, aan het leven dus gewoon, van Christus. En het eten van het brood is de uitdrukking van dat wij deel hebben aan het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus wordt in de daaropvolgende hoofdstukken beschreven, wordt inderdaad. En waarvan gezegd wordt, dat is de gemeente. En wat wij uitdrukken door deel te nemen aan deze maaltijd, deze typologische maaltijd moet ik zeggen, is dat wij deel hebben gekregen aan Christus. Maar vergis u niet, die Christus, wiens leven zo wordt uitgebeeld, is degene die gezeten is aan de rechterhand Gods, die de dood heeft overwonnen, maar dan niet alleen, die een nieuwe schepping tot stand heeft gebracht en die de eersteling is geworden bovendien van die nieuwe schepping, die een hemelse positie heeft ontvangen en in wie wij deel hebben aan precies dezezelfde zaken. En dat is allemaal opgesloten in dit teken van brood en wijn. Het zal u duidelijk zijn dat het een teken was wat gegeven werd aan ieder die gelooft in de Heer Jezus. Niet aan een ieder die lid is van een bepaalde kerkgroep of denominatie, wat een woord, of iets dergelijks, maar alleen bestemd is voor degene die ook daadwerkelijk het echte brood en de echte wijn, en dat is niet dit, maar die daadwerkelijk deel heeft aan het echte brood, aan het echte wijn, aan hen wordt het gegeven als een bevestiging in een zichtbaar teken achteraf van iets wat al lang gebeurd is. Namelijk dat we door geloof nieuw leven hebben ontvangen. En aan de andere kant als een herinnering aan het feit dat het zo is. Dat wij nieuw leven hebben ontvangen. En dat wij als gelovigen de verantwoordelijkheid hebben inderdaad om dat leven ook daadwerkelijk te leven. Want dat is wat vervolgens in de Korinthebrief ervan gezegd wordt. Aarzel niet. Als u een kind van God bent, aarzel niet om deel te nemen aan de brood en om te drinken van de wijn. Aan de andere kant ben ik daarna geneigd te zeggen, dat heb u nu gedaan. Maar aarzel niet om dan ook inderdaad dat leven in de praktijk te brengen. en inderdaad te leven tot eer van zijn naam, als leden van de gemeente en te wandelen waar de roeping waarmee wij nou eenmaal geroepen zijn. Dat is de Bijbelse gedachtegang erover en moeilijker is het niet. Zullen wij danken voor het leven en dus voor brood en beker? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw woord mogen openen en dat wij pogingen mogen ondernemen om met onze beperkte middelen inderdaad te komen tot het verstaan van al hetgeen u tot ons hebt willen spreken in de loop der eeuwen. We danken u dat wij uw woord mogen openen en schrift met schrift mogen vergelijken en mogen zien hoe de schrift als één geheel getuigt van juist dit feit, van deze persoon die wij mogen kennen, dat deze schriften getuigen van degene die u tot uw zoon gemaakt hebt en aangesteld hebt aan uw rechterhand. En we danken u dat we hem mogen kennen. Degene van wie datzelfde woord zegt, dat hij gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. De onvergankelijke in wie wij ook onvergankelijk leven hebben ontvangen en in wie u het licht, leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht hebt. Wij danken u dat wij steeds opnieuw daarbij bepaald mogen worden en dat bij alles wat wankelt om ons heen, in ons leven en in de wereld, dat wij in die omstandigheden altijd ons bewust mogen zijn van dat onvergankelijke wat u tot stand gebracht hebt. We danken u daarom dat wij die heiland mogen kennen. Dat u die niet alleen gebracht hebt en ons gepresenteerd hebt, maar dat wij die ook mogen kennen uit uw woord en dat we bovendien mogen weten dat diezelfde heiland die wij lief hebben en die zijn leven voor ons gegeven heeft, dat diezelfde heiland in onze harten leeft. En we danken u daarom dat u ons op die wijze en door hem en in hem hebt uitverkoren. Dat u ons door hem en in hem hebt gepredestineerd tot aanstelling tot zonen. Dat u ons in hem gezegend hebt met elke geestelijke zegening. En dat we die zegeningen mogen ontvangen in verband met de hemelse dingen, in de hemel zelf. Wij danken u daarom, Vader, voor het voorrecht dat we hier mogen zijn. En dat we ook deze zinnenbeeldige maaltijd mogen nuttigen als de uitdrukking van het feit dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat u ons dit onvergankelijke leven, deze kracht geschonken hebt. Als uitdrukking ook van het feit dat wij één zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. Als uitdrukking ook van het feest wat wij mogen beleven. Het feest wat wij voor onze Heer mogen vieren nu onder het nieuwe verband. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons deze dingen geschonken hebt uit rijkdom van uw genade. En wij danken u dat ze vast liggen in Christus, die onze Heer en Heiland geworden is. Amen.